Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Fijn dat u weer luistert. In 1 Samuel 24 zagen we dat David Saul had kunnen doden. Het moment waarop zijn koningschap dichterbij leek te komen. Zijn mannen twijfelden niet, dit moest wel leiding van God zijn. David kon Saul doden en koning worden, dat was immers Gods bedoeling. En toch loopt het heel anders. David wacht, hij wacht op het teken van de Heere. Hij loopt niet vooruit op Gods tijd. Saul was ooit gezalfd omdat God hem uitkoos. En daarom kon David hem niet doden. In die uiterst moeilijke tijd durft hij het aan om te wachten op God. Wij kunnen ons in ons veilige land niet indenken hoe het geweest moet zijn. Op de vlucht voor een koning die met 3000 van zijn beste mannen achter je aan zit. En toch, als hij de kans krijgt, doodt David die koning niet. Want hij weet dat als God hem koning wil maken, hij dat ook kan en zal doen. Maar wel op zijn eigen manier. Davids woord is genoeg voor zijn mannen om Saul met rust te laten. Wel snijdt David een stuk af van de mantel van Saul. En als David vertrekt, laat hij daarmee Saul weten dat hij hem niet heeft gedood, al had hij dat wel makkelijk gekund. Saul moet erkennen dat David beter handelt dan hij zelf. Hij weet ook dat David eens koning zal zijn. Met de belofte dat David dan niet zijn familie uit zal roeien, vertrekt Saul naar huis. In hoofdstuk 25 lazen we over het sterven van Samuel. En vervolgens trekt David dan verder naar de woestijn Paran. Daar is een rijk man bezig om de schapen te scheren. Uit deze gebeurtenis blijkt opnieuw wat voor een man David was. Hij en zijn mannen hadden de herders van Nabal dag en nacht beschermd. Ze waren zeer goed voor hen geweest. Maar als David op een feestdag aan Nabal wat te eten vraagt, dan wil Nabal niets met David te maken hebben. David reageert door zich klaar te maken voor de strijd. De knechten van Nabal gaan met het nieuws naar zijn vrouw. Met uw man valt niet te praten, hij wil niet luisteren, zeggen ze tegen zijn vrouw. Ze vertellen hoe goed David voor hen is geweest, maar dat Nabal hem kwaad voor goed vergeldt. Nabals vrouw is anders. Zij luistert en onderneemt direct actie. En over haar ontmoeting met David vertelt Cor verder.
De vorige uitzending sloten we af met de ontmoeting tussen Abigail en David. 1 Samuel 25 vers 18 tot en met 24. Abigail verzamelde snel 200 broden, 2 zakken wijn, 5 klaargemaakte schapen, ongeveer 60 liter geroosterd koren, 100 rozijnenkoeken en 200 vijgenkoeken, die zij op ezels liet pakken. Rij maar vooruit, zei ze tegen haar knechten, ik kom wel achter jullie aan. Ze vertelde haar man echter niet wat ze ging doen. Terwijl ze op haar ezel door een bergpas reed, ontmoette zij David, die haar tegemoet kwam. David had bij zichzelf gezegd, het heeft ons weinig goed gedaan dat we die kerel hebben geholpen. Wij beschermden zijn kudden in de wildernis, zodat geen enkel dier verdween of werd gestolen. Nu het erop aankomt, doet hij niets voor ons. Het was Davids bedoeling om iedere man die bij Nabal hoorde te doden. 1 Samuel 25, vers 23 tot en met 25. Toen Abigail David zag aankomen, liet zij zich snel van haar ezel glijden en boog diep voor hem. Ik neem alle schuld voor deze zaak op mij, mijn heer, zei zij. Luister alstublieft naar wat ik wil zeggen. Trek u toch niets aan van wat Nabal heeft gezegd, want hij is een onbenul, hij is een dwaas, zoals zijn naam al zegt. De boodschappers die u stuurde, heb ik helaas niet gezien. Abigail blijkt een bijzondere vrouw te zijn. Ze neemt alle schuld op zich en doet een poging om de woede van David te laten verdwijnen. 1 Samuel 25, vers 26 tot en met 28. Omdat de Heer u ervan heeft weerhouden zelf te moorden en wraak te nemen, bid ik bij het leven van God en van u, dat al uw vijanden net zo vervloekt zullen zijn als Nabal is. Ik heb hier een geschenk bij mij voor u en uw mannen. Vergeef mij voor het onrecht dat we u hebben aangedaan. De Heere zal u en uw kinderen voor altijd het koningschap schenken, want u voert zijn oorlogen. Doe dus nooit iets fout in uw hele leven. Abigail stelt dat de Heere heeft voorkomen dat David bloedschuld op zich zou laden. Wie bloedschuld op zich heeft geladen, is besmet. Zo iemand ontwijdt het land en de schuld daarvan kan alleen worden vereffend door de doodstraf. Er zou een visueuze cirkel van geweld en bloedvergieten zijn ontstaan. De Heere heeft voorkomen dat David het recht in eigen handen zou nemen. Vervolgens spreekt Abigail uit dat alle vijanden van David mogen worden als Nabal. Abigail overhandigt na haar eed het geschenk die zij voor David en zijn mannen heeft meegebracht. Daarna vraagt Abigail opnieuw om vergeving en spreekt over de toekomst van David. Zij voorzegt dat de Heere voor altijd aan David en zijn kinderen het koningschap zal schenken. Een profetie die in 2 Samuel 7 wordt bekrachtigd. 1 Samuel 25 vers 29. Als u wordt achtervolgd door hen die het op uw leven hebben voorzien, zult u veilig zijn bij de Heere uw God. Net zo veilig alsof hij u in zijn hand hield. Maar de levens van uw vijanden zal de Heere wegslingeren als stenen uit een slinger. David mag weten dat de Heere hem beschermt. Het is prachtig als David uit de mond van Abigail hoort dat zijn leven veilig zal zijn bij de Heere. Niemand kan uit Gods hand zijn kinderen roven. Luisteraar, dat is nu precies de positie van een gelovige in Christus Jezus. Johannes zegt in zijn eerste brief: het leven is niet langer verborgen, want wij hebben het zelf gezien. En omdat wij het zelf gezien hebben, maken wij het ook aan u bekend. Het eeuwige leven was bij de Vader en is voor ons zichtbaar geworden. En Johannes 1 vers 2. Als u, jij en ik hem als redder vertrouwen, voegt de Heilige Geest ons tot één lichaam van gelovigen samen. Paulus zegt, want de Geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd. Het lichaam van Christus. Het doet er niet toe of wij Jood of niet-Jood zijn, slaaf of vrijman. Wij zijn allen doordrenkt met die ene geest. 1 Korintiërs 12 vers 13. Daarmee zijn wij in Christus en is er geen veroordeling voor wie in Christus zijn. 1 Samuel 25 vers 30 en 31. Wanneer de Heere al deze goede dingen heeft gedaan, die Hij u heeft beloofd, en Hij u koning over Israël heeft gemaakt, zou u toch niet op uw geweten willen hebben, dat u zich ooit gedroeg als een moordenaar, die het recht in eigen hand nam? En wanneer de Heere al die wonderbaarlijke dingen voor u heeft gedaan, denk dan nog eens aan mij. Abigail gaat door met spreken over de toekomst van David. Ze refereert aan het goede dat over David is uitgesproken en dat hij koning over Israël zal zijn. Wanneer David de positie van koning bereikt, mag hij geen oorzaak om te struikelen hebben en mag hij evenmin worden gekweld door zelfverwijt. Een dergelijk risico ontstaat bij onredelijk bloedvergieten. En wanneer David zichzelf recht verschaft. 1 Samuel 25 vers 32 en 33. David antwoordde Abigail: gezegend is de Heere, de God van Israël, dat hij mij u vandaag heeft laten ontmoeten. Ik dank God voor uw heldere verstand. Gezegend bent u dat u mij ervan weerhoudt bloedschuld op mij te laden en het recht in eigen hand te nemen. Want ik zweer bij de Heere, de God van Israël, die mij ervan heeft weerhouden u kwaad te doen. Als u mij niet tegemoet gekomen was, dan zou geen van Nabals mannen morgenochtend nog in leven zijn geweest. Nadat Abigail haar indringende pleidooi heeft gehouden, reageert David. Hij spreekt een eed uit, waarin hij aangeeft dat hem ellende bespaard is gebleven. Het initiatief voor het optreden van Abigail schrijft David toe aan de Heere, want hij heeft voorkomen dat hij Abigail, dat wil zeggen haar gezin, kwaad heeft gedaan. Daarmee prijst hij Abigail voor haar snelle optreden. Wanneer zij niet was uitgetrokken om hem te ontmoeten, was er bij Nabal in de ochtend geen man meer in leven geweest. Daarna aanvaardt David haar geschenken. 1 Samuel 25, vers 35 tot en met 38. Toen nam David de geschenken van haar aan en zei dat ze veilig naar huis kon terugkeren, omdat hij haar man niet zou doden. Toen ze thuis kwam, was er een groot feest aan de gang, dat Nabal had georganiseerd. Hij was erg uitgelaten en stomdronken. Daarom vertelde ze hem pas de volgende morgen over haar ontmoeting met David. Nadat hij zijn roes uitgeslapen had, vertelde zijn vrouw wat er was gebeurd en hij kreeg een hartaanval. 10 dagen later trof de Heere Nabal zo zwaar, dat hij stierf. Nadat David Abigail heeft laten gaan, worden in de verzen 36 tot en met 42 de gevolgen van hun ontmoeting verteld. Als eerste lezen we wat er gebeurt met Nabal. Abigail komt thuis en er is een groot feest aan de gang. Nabal heeft veel gedronken en is erg vrolijk. Abigail schat in dat ze hem nu in dronken toestand nog niets mee moet delen. Pas de volgende morgen, wanneer hij niet meer beneveld is door wijn, vertelt ze haar man wat ze heeft gedaan om een slachtpartij door de mannen van David te voorkomen. Wanneer Nabal dit hoort, wordt hij zo door emotie overmand, dat hij een hartaanval krijgt. 10 dagen later treft de Heere Nabal opnieuw. Hij wordt getroffen door een tweede attack, die hem fataal wordt. Hij sterft. 1 Samuel 25, vers 39. Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij: prijs de Heere. God heeft het Nabal betaald gezet en ervoor gezorgd dat ik het niet zelf hoefde te doen. Hij heeft zijn verdiende loon gekregen voor zijn zonde. Zonder verder tijd te verspillen, stuurde David boodschappers naar Abigail met de vraag of zij zijn vrouw wilde worden. Wanneer David hoort dat Nabal dood is, dankt hij God. David erkent dat de Heer hem voor kwaad heeft gespaard en dat het kwaad van Nabal op zijn eigen hoofd terecht is gekomen. Vervolgens stuurt David bode naar Abigail met de opdracht haar te vragen zijn vrouw te worden, en zij stemt toe. In de verzen 40 tot en met 42 lezen we dat Abigail met de mannen van David meegaat en zo Davids vrouw wordt. Later lezen we in 2 Samuel 3 dat Abigail David een zoon schenkt met de naam Kiliab. 1 Samuel 25, vers 43 en 44. David trouwde ook nog met Achinoam uit Jezreel. Kort daarvoor had koning Saul zijn dochter Michal, Davids eerste vrouw, uitgehuwelijkt aan een zekere Palti, de zoon van Laïs, die in Galim woonde. In een toelichting wordt de andere vrouw van David genoemd, Achinoam, een vrouw uit Jezreel, een plaats in de buurt van Maon. Over haar lezen we later dat zij de moeder van Amnon is. David heeft twee vrouwen uit het bergland van Juda. Dat illustreert dat hij steeds meer verbonden raakt met de mensen in Juda. In vers 44 lezen we een opmerking over Michal, de dochter van Saul. Met haar was David ook getrouwd. Blijkbaar heeft Saul het huwelijk ontbonden en zijn dochter aan ene Palti geschonken, de zoon van Laïs uit Galim. Over Palti is ons niets bekend. We zien aan het slot van 1 Samuel 25 dat David meerdere vrouwen heeft. In 1 Samuel 25 wordt daarover geen afkeuring uitgesproken. Later, vooral na 2 Samuel 13, blijkt dat de meerdere huwelijken en daarmee ook de vele kinderen van verschillende vrouwen een bron van intrige en spanning vormen. Daarmee wordt de keuze van David impliciet afgekeurd. De bedoeling van de Heer is dat man en vrouw een monogame relatie hebben. 1 Samuel 26 vers 1 en 2. De inwoners van Zif gingen opnieuw naar Saul in Gibea en vertelden hem dat David zich verborg op de heuvel van Gachilla. Saul haalde zijn keurkorps van 3000 man bijeen en trok op naar de woestijn van Zif. Nadat David Abigail ten huwelijk heeft gevraagd, blijft hij rondtrekken in het ruige berggebied aan de westzijde van de Dode Zee. Opnieuw komen de Sifieten bij Saul om de schuilplaats van David te verraden. Ondanks de goede woorden die Saul eerder tot David had uitgesproken, geeft Saul gehoor aan de Sifieten. Opnieuw trekt hij uit met 3000 man van zijn keurkorps om David te arresteren. David wil zekerheid over de komst van Saul en stuurt verkenners uit. 1 Samuel 26 vers 4. Maar David wist van Sauls komst en stuurde spionnen die zijn vermoeden bevestigden. David kon niet geloven dat Saul het gebied zou intrekken. Hij kende het gebied niet. Als Saul het toch heeft gedaan, is het een militaire blunder van de bovenste plank. David stuurt spionnen om te zien of Saul werkelijk in het gebied aanwezig is. Zijn spionnen rapporteerden dat Saul inderdaad in de woestijn is. 1 Samuel 26 vers 5 tot en met 7. Op een nacht sloopt David naar Sauls kamp om polshoogte te nemen. Hij zag koning Saul en zijn bevelhebber Abner slapen binnen een ring van soldaten. Zijn er vrijwilligers om met mij mee het kamp in te gaan? Vroeg hij aan de Hethiet Achimelech en aan Abizai, een broer van Joab en de zoon van Seruja. Ik ga wel met u mee, antwoordde Abizai. Zo gingen David en Abizai 's nachts naar Sauls kamp, waar zij de koning slapend aantroffen, met zijn spier naast zijn hoofd in de grond gestoken. Abner en de soldaten lagen in een kring om hem heen. David stelt twee mannen die hem vergezellen de vraag wie met hem meegaat om af te dalen naar het legerkamp van Saul. Alleen Abizai zegt bereid te zijn om de gevaarlijke tocht te ondernemen. David en Abizai komen in de nacht bij het legerkamp. Saul ligt te slapen met zijn speer aan zijn hoofdeinde in de grond. Zijn soldaten liggen rondom hem. David en Abizai komen onopgemerkt door de buitenste ring soldaten en bereiken de plaats waar de koning ligt. 1 Samuel 26 vers 8. Deze keer heeft God uw vijand wel degelijk in uw macht gegeven, fluisterde Abizai David toe. Laat mij hem met zijn eigen speer doorsteken. Ik zal hem er in één keer mee aan de grond vastpinnen. Ik zal niet voor een tweede keer hoeven toe te steken. Abizai vraagt David of hij Saul mag doorsteken met zijn eigen speer. Eén stoot is voldoende om de koning te doden, een tweede is niet nodig. Het voorstel komt overeen met dat van de mannen van David in de spelonk van Engedi. De reactie van David is ook hier van gelijke strekking. Hij antwoordt Abizai dat niemand ongestraft de gezalfde van de Heere kan doden. 1 Samuel 26 vers 9 en 10. Maar David weigerde: dood hem niet, want wie kan ongestraft blijven als hij de door de Heere gezalfde koning aanvalt? God zelf zal Saul op een dag ongetwijfeld neerslaan, en anders sterft hij wel in een gevecht of door ouderdom. Ter bekrachtiging van zijn keuze spreekt David een eed uit waarin hij duidelijk maakt waarom niemand eigenhandig Saul hoeft te doden. 1 Samuel 26, vers 11 en 12. God zal ervoor zorgen dat ik de man die hij als koning heeft gezalfd niet zal doden. Maar wat we wel kunnen doen, is zijn speer en zijn veldfles wegpakken en dan teruggaan. David pakte de speer en de veldfles en ze verdwenen weer zonder dat iemand hen had gezien of wakker was geworden. De Heere had ervoor gezorgd dat ze allemaal heel diep sliepen. Meer dan in de vorige hoofdstukken spreekt David de overtuiging uit dat Saul door de Heere zelf zal worden gedood. Daarnaast stelt David voor dat Abizai de speer en de veldfles van Saul meeneemt en dat ze daarna weggaan. Waarschijnlijk aarzelt Abizai, want David pakt zelf de speer en de veldfles van het hoofdeinde van Saul weg. De belangrijkste reden waarom de mannen onopgemerkt het legerkamp kunnen verlaten, ligt in het feit dat er een diepe slaap over Saul en zijn mannen is gekomen. Een slaap waarvoor de Heere had gezorgd. 1 Samuel 26 vers 13. David en zijn metgezel beklommen de berghelling tegenover het kamp en stopten op een veilige hoogte. Buiten het kamp van Saul gekomen, trekt David naar de overkant en klimt naar een veilige plaats op de berghelling. 1 Samuel 26 vers 14 tot en met 17. Toen riep David naar Saul en Abner beneden in het kamp. Word wakker, Abner. Wie is daar? Vroeg Abner. Abner, u bent een flinke kerel, niet waar? Spotte David. Zou er wel iemand in heel Israël zijn die net zo goed is als u? Waarom hebt u dan de koning niet beter beschermd, toen er iemand kwam om hem te doden? Wat een schande! Ik zweer bij de Heere dat u zou moeten sterven om uw zorgeloosheid. Waar zijn de speer en de veldfles van de koning, die naast zijn hoofd lagen? Kijk maar eens goed. Saul herkende Davids stem en riep, ben jij dat, David? David antwoordde, ja, heer, ik ben het. Als David op veilige hoogte is, roept hij naar het legerkamp en de opperbevelhebber Abner. David komt met een beschuldiging aan het adres van Abner. Abner heeft de koning niet goed bewaakt. Er is namelijk iemand gekomen die gelegenheid had om de koning te doden. Indirect wordt met wat David zegt een verschil tussen Abner en David aangegeven. Abner, die geldt als de beste uit het leger van Saul, had zijn koning moeten beschermen, maar hij is daarin niet geslaagd. David daarentegen is er wel in geslaagd om Abisai te bewaren voor een moordaanslag op Saul. Eerlijk gezegd denk ik dat David het ook sarcastisch heeft bedoeld. David zet Abner voor schut. David zegt hem dat de koning dood had kunnen zijn. Onderhand zijn de koning en de andere manschappen ook wakker geworden. David vraagt aan Abner, waar zijn de speer en de veldfles van de koning? Kijk maar eens goed. David bewijst dat Abner en de soldaten nalatig zijn geweest door de speer en de veldfles te tonen die aan het hoofdeinde van Saul lagen. David laat in het openbaar zien dat hij de kans had Saul te doden, maar dat hij dat niet heeft gedaan, en daardoor toont hij zijn onschuld. Even later herkent Saul de stem van David en vraagt, ben jij dat, David? David bevestigt dat hij het is en vraagt, waarom achtervolgt u mij toch? Wat heb ik verkeerd gedaan? Vertel mij wat mijn misdaad is. Vers 18. David benoemt twee mogelijke redenen voor de jacht op hem. 1 Samuel 26 vers 19 en 20. Als de Heer u tegen mij heeft opgezet, wend dan zijn toorn af met een offer. Maar als dit uitsluitend de opzet van een mens is, laat hij dan door God vervloekt zijn. Want u hebt mij uit mijn huis gejaagd, zodat ik niet meer bij het volk van de Heere kan zijn. Ja, u hebt mij weggestuurd en gezegd, ga de heidense goden maar aanbidden. Moet ik soms op vreemde grond sterven, ver van de aanwezigheid van de Heere? Waarom jaagt de koning van Israël op mijn leven als op een vlo of zoals men jaagt op een veldhoen in de bergen. Door deze twee mogelijke verklaringen zegt David indirect dat Saul beschikt over middelen om de achtervolging ongedaan te maken. Daarna spreekt David over de mogelijkheid dat hij verjaagd wordt uit het land en dat zijn bloed elders ver van het aangezicht van de Heere vergoten wordt. Het is moeilijk voor David om ver in het buitenland te moeten sterven. Met deze woorden doet David een appel op het geweten van Saul. Zoiets kan hij David niet aandoen. Aan het einde van zijn toespraak laat David alsnog de dwaasheid van Sauls achtervolging zien. Wanneer Saul alle woorden van David tot zich door heeft laten dringen, verklaart hij dat hij heeft gezondigd. Hij vraagt David met hem mee terug te keren en verklaart dat hij hem geen kwaad meer zal aandoen, omdat David zijn leven heeft gespaard. David reageert op Saul door aan te geven dat een van de mannen van Saul de speer van de koning mag komen halen. David ziet er geen heil in om met Saul mee te gaan. Hij vertrouwt uitsluitend nog op de Heere. De Heere zal aan ieder zijn goedheid en trouw vergelden. David verklaart dat de Heere zijn leven zal sparen op dezelfde wijze als hij het leven van Saul heeft gespaard. Hij spreekt de overtuiging uit dat God hem zal redden uit alle nood. In zijn reactie zegt Saul in vers 25, God zegene je, David, jij zult nog vele dingen ondernemen en alles tot een goed einde brengen. Daarna verliet David die plaats en Saul ging naar huis terug. Hoewel Saul weer toegaf dat hij verkeerd zat en zijn achtervolging van David opgaf, wist David dat het maar tijdelijk was. Uit de woorden van David is af te leiden dat David ontmoedigd raakt. Hij is moe van het vluchten en het zich steeds weer moeten verbergen in grotten en afgelegen plaatsen. Hoe zal het verder gaan met David? In de volgende uitzending lezen we er meer over, in 1 Samuel 27 en 28.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.